Je luistert naar De Linkse Revolte, de podcast waarin we verkennen hoe links de dominante politieke macht van Nederland wordt. En ik zit hier samen met Hans en
hoi.
En met een hele bijzondere gast, namelijk Shaila Sital Singh.
Hi.
Hoi hoi.
We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need.
Voordat we in gesprek gaan met elkaar, kun je meepraten via vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. Of via Instagram of YouTube, of mail ons gewoon, ouderwets.
Yes.
Shaila, welkom.
Hi, dankjewel.
Fijn dat je er bent. We kennen jou vooral van jouw schrijfsels.
Ja.
Vooral ook in de Volkskrant, daar ken ik jou in ieder geval van. Ik vind het wel bijzonder, want voor mij ben je echt iemand die mij ook politiek heeft helpen denken.
Oké.
Ja, want ik ging in Politiek Den Haag werken in de Tweede Kamer van bij GroenLinks als beleidsmedewerker. In de tijd dat jij politiek redacteur was,
ja.
Dus zag ik jouw naam altijd voorbij komen bij wat ik dan ook net had gezien. En dan hielp het mij soms wel om eigenlijk te zien wat ik had gezien. Want als je midden erin staat, dan gebeurt er zoveel. En is het altijd heel fijn om daarna ook te lezen van een duider. En dat was jij vaak. En later heb ik natuurlijk veel columns ook geschreven. Toen was ik al iets verder in mijn loopbaan. Maar goed, ik vind het heel bijzonder dat je hier bij ons aan tafel zit vandaag.
Ja, nou, ik vind het heel leuk om hier te zijn. Bedankt voor de uitnodiging.
Ja.
En we zitten hier misschien ook een beetje gespannen na het weekend. We nemen deze podcast op maandag.
Ja.
En we hebben een bizar weekend achter de rug met de aanslag op Donald Trump.
Ja.
Hoe zit jij erbij en hoe heb jij dit weekend beleefd?
Ja, nou ja, toen ik het hoorde, ik stond in de metro of in de tram op weg terug uit Rotterdam. Het was heel laat, 's avonds zag ik het op mijn telefoon. Toen las ik het pas en ik schrok heel erg, want ik dacht, oh nee, daar gaan we weer. En toen ik dacht, daar gaan we weer, daarmee bedoel ik... nu gaan we weer in de hele retoriek van de kogel kwam van links. En dat zag je al meteen gebeuren in Amerika. Je zag het echt echt kort na die aanslag al. Zag je terug in reportages en in filmbeelden dat het publiek dat daar was zich meteen naar het mediavak keerde. Middelvingers opstak. En dat al vrij snel ook vooraanstaande republikeinen begonnen te zeggen... Dit krijg je van de retoriek van dit is een gevaarlijke man. Dus de schuld werd meteen eigenlijk weggehaald bij de schutter. Bij gewoon het individu die de trekker had overgehaald. En werd op een heel collectief geplaatst. Dat gerechtvaardigde kritiek had en nooit tot geweld heeft opgeroepen. En maar dat wordt er dan meteen van gemaakt. En het steekt meteen de oceaan over.
Ja.
Je ziet meteen hier dat iemand als Geert Wilders dan meteen de kans greep om te zeggen... Het kan ook hier gebeuren, dit krijg je ervan. Dus we zitten eigenlijk weer helemaal terug in het Pim Fortuyn frame debat. Wat we hebben gehad, inmiddels al 23 jaar geleden. Ik ben heel erg bevreesd dat het debat ook meteen helemaal weer gaat platslaan, doodslaan.
En ook zo snel, hè? Hoe snel dan deze dynamiek eigenlijk ontstaat.
Ja.
En ook zonder tegenwicht, lijkt wel.
Ja, en zonder dat we eigenlijk de motieven van de schutter weten. De schutter is dood. We weten niet wat zijn motieven waren. We weten eigenlijk nog heel weinig over de omstandigheden waaronder het is gebeurd. En hoe het kon gebeuren. En hoe het heeft kunnen gebeuren. En wie er wanneer waarvan op de hoogte was. Dat weten we allemaal nog helemaal niet. Nee. Maar er wordt meteen een... analyse opgeplakt, waarmee je in feite iedere ook gerechtvaardigde kritiek op rechtse kandidaten, want Wilders betrekt het meteen op zichzelf en zijn omgeving, meteen verdacht maakt.
Ja.
En dat is een killing voor het debat, maar ook killing voor het bewaken van de democratische rechtsorde.
Ja. En je hebt een tas bij je, die staat naast jou. En er steken twee kranten uit, namelijk de Volkskrant en de Telegraaf.
Oh, ja.
Wat, ik neem aan dat je ze beide al hebt kunnen lezen toen
je
hier naartoe
kwam. Ja, het zijn de twee kranten waar ik mijn dag altijd mee begin. Okay. De Volkskrant waar ik voor werk en de Telegraaf, omdat je dan gewoon het hele beeld hebt van wat er leeft in het land, denk ik dan.
En wat valt jou dan op als je de kranten leest?
Nou ja, wat je ziet in... De analyses, dus als je kijkt naar de Volkskrant, allebei natuurlijk heel veel over die aanslag. Dat is toch wel echt het nieuws en de implicaties. En de Volkskrant houdt het heel erg bij wat betekent het voor Amerika en wat betekent het voor eigenlijk voor de democratische opdracht die je hebt. En dat bedoel ik niet democratisch in de zin van de democratische partij, maar als bewaker van de democratie, wat is je opdracht? En volgens mij is je opdracht deescaleren, bij de feiten blijven, geen olie op het vuur. En wat mij opviel, dat vond ik interessant. Ik ga het heel erg te ritselen en met al die kranten.
Hey, dat is
wel leuk voor de couleur lokaal. Hè?
Ja, ja, nee, precies. Een soort hoorspel.
Nee, wat mij opviel is, Wilders was er als de keeper bij, hè, om te gaan twitteren dat het gevaarlijk werd voor rechtse politici. En Volkskrant heeft dat heeft het daar niet over. Die heeft zeg maar die dat eigenlijk laten liggen om het niet meer zuurstof te geven. En de Telegraaf maakt er een bericht van. En dat is wel echt een verschil in hoe je zoiets aanpakt. De Telegraaf maakt er meteen nieuws van dat direct na de aanslag op Trump PVV-leider Geert Wilders heeft gepleit voor aangescherpte beveiliging voor rechtse politici.
Alleen rechtse
politici. En dat hij dat dus meteen trekt in het frame. Hij trekt het meteen naar hier. Alsof iedereen die kritisch is op de PVV gevaarlijk zou zijn. En er ook hier beveiliging nodig zou zijn. Dus hij zegt ook, wat in de VS is gebeurd, kan ook in Nederland gebeuren. Onderschat het niet. Daarmee ga je heel erg olie op het vuur gooien. Ga je heel erg polariseren. Ga je heel erg eigenlijk een soort opzwepend effect proberen te creëren. Ja. En als je erover bericht, geef je het zuurstof. En geef je het legitimiteit. En zeg je eigenlijk impliciet, expliciet, dat je het ernstig neemt. En door dat even te laten liggen en je gewoon te concentreren op wat is er nou gebeurd en wat betekent dit voor Amerika, haal je daar in feite de zuurstof van weg. Dus dat is echt een verschil in aanpak.
Ja, wat ik ook wel, waar doet me een beetje denken aan de,
wel echt over is nagedacht, ja?
Ja, dat doet me een beetje denken aan de aanpak in Wallonië. Dat de media, die heeft gezamenlijk besloten, de media, om nooit berichten van extreem of radicaal rechts gewoon direct in je krant te zetten. Of direct door te vertalen in je media. Maar altijd in te kaderen in je wat meer afstandelijke verslaggeving.
Ja, dat is goed onderzoek van Leonie de Jong. Hè? Die heeft daar veel onderzoek naar gedaan, wetenschappers, naar hoe de cordon sanitair, niet alleen in de politiek, maar ook in de media, wat dat voor effecten heeft. En Wallonië is een beroemd voorbeeld. Waar ook in de media een soort cordon sanitair is rondom alles wat extreem rechts is. Maar Luxemburg is daar ook een voorbeeld van. Ze heeft een aantal van die voorbeelden uitgewerkt. En dat uitmaakt ook voor hoeveel platform geef je iets of iemand en wat is de politieke vertaling daarvan. Nou is Wallonië geen Nederland. En
nee, zeker.
De situatie is heel anders en die Partij Socialist functioneert daar heel anders. En je hebt daar heel ander. Je hebt er echt nog een corporatisme. Het is wel echt anders. Maar daar zitten wel interessante leermomenten in dat type onderzoek. Van wat doe je als media? Wat zet je op een platform? Wat licht je uit en wat niet? En op welk moment? En wanneer moet je deescaleren? Wanneer moet je problematiseren? Welke woorden gebruik je als je iets normaal maakt of niet? Nou, dat heet daar heel goed over nadenken. Ja. En dat is een continu proces. En daar schiet je soms in door en maak je soms verkeerde beslissingen in. Maar het is wel noodzakelijk dat je daar de hele tijd over nadenkt.
En ben jij ook nog actief op een redactie bij de Volkskrant? Of niet meer? Omdat je natuurlijk best wel onafhankelijk schrijft.
Ik ben niet. Ik ben een tijd lang daar echt. Dan was ik chef en dan stuurde ik een redactie aan. En dan ben je echt bezig met de dagelijkse inhoud van de krant. Dat niet. Ik laat me wel horen op zulke momenten. Ja, dus van, goh jongens, letten we hier een beetje op.
Want hoe gaat dat dan, zo'n gesprek met jou en je collega's op dit soort cruciale momenten? En hoe zorg je ervoor dat je samen dan tot zo'n afweging komt?
Ja.
Dat is interessant.
Ja, er is eigenlijk wel een permanent gesprek op de redactie. Er zijn natuurlijk, zo'n krant wordt op dagelijkse basis gemaakt. Dus op dagelijkse basis is iedereen daar ook over in gesprek met elkaar. Er zijn allerlei vergadermomenten en dan passeert dit de hele tijd. Er is wekelijks op maandag ook een soort gezamenlijk moment waarin dingen die voor de krant van belang zijn met de hele redactie worden besproken, waar je kan aansluiten online of fysiek. waar het ook over dit soort dingen gaat. Het is een koffieautomaat waar de hele tijd wordt gesproken. Dus het is op heel informeel niveau tot vrij formeel. Gewoon besluitvormend niveau. Elke dag opnieuw van wat gaan we doen en welke kop zitten we erboven. Dus er is heel veel gesprek hierover op de krant. Permanent op allerlei niveaus. Er zijn appgroepjes, weet je. Dus er is van alles.
Ja. Want ik heb zelf zo'n gevoel. Ik kan het niet helemaal staven. Is wel dat er sinds die Fortuinrevolte en de kogel die van links kwam, wat toen heel erg een dominante frame ook was, dat journalisten toen heel bang zijn geworden om als links te worden gezien.
Ja.
En ik heb de indruk dat ik dat ook bij de Volkskrant heb zien gebeuren. Dit was altijd het huisblad van mijn ouders, later van mijn studentenhuis waar ik dan woonde. Later van mijzelf. Ik noemde er net al aan dat ik altijd las, hè, om duiding bij het nieuws te krijgen. En ik moet zeggen, ik voel me de laatste jaren steeds meer vervreemd van de Volkskrant.
Ja.
Bijvoorbeeld ook als het gaat over asiel en migratie. En de koppen die er dan boven staan. En dan vroeg ik me wel eens af, is dit nou nog steeds uit die angst om als links te worden gezien? Of beeld ik het me maar in, omdat ik zelf misschien linkser ben geworden?
Ja, je bent gewoon geradicaliseerd nooit.
Ja, keihard geradicaliseerd.
Of daar een verschuiving heeft plaatsgevonden dan.
Nou ja, het is zeker zo dat na de moord op Fortuin eigenlijk alle media aan introspectie zijn genoemd van we hebben iets gemist. Hè? Er was een idee en dat was nog voor de moord, maar echt de opkomst van Fortuin. Dus echt die onvrede die er was. Nou ja, dat heeft denk ik ook bij allerlei politieke partijen tot introspectie geleid. Van wat hebben we gemist? We hebben een hele beweging gemist. En ook wel bij media. Van, Jezus, komen we nog wel op de plekken waar we moeten zijn? Ja. En dat heeft er zeker toe geleid dat er met een zekere welwillendheid naar de opkomst van allerlei populistische bewegingen is gekeken en erover is bericht vanuit het idee van ja, maar jongens, we moeten niet de onvrede missen. We gaan hem opzoeken en we gaan hem de krant binnenhalen en we gaan de woorden aangeven. En dat is op heel veel treinen. Ik denk dat dat ook wel gezond is. Was om meer toch de spanning op te zoeken. En waar zit dan precies die onvrede en hoe werkt dat? Het heeft ook geleid tot enorm doorslaan. Ik heb echt het allerberoemdste knipsel, of niet beroemdste, maar het knipsel wat ik heb bewaard, altijd heb bewaard en wat ik eens in de zoveel tijd weer tevoorschijn haal om te denken, oh ja, zo was het. Is toen de opkomst van Wilders. En Wilders had op een gegeven moment een film gemaakt, Fitna. Een islamkritische film. En die mocht niet vertoond worden in het Verenigd Koninkrijk. Hij zou hem daar vertonen en het was verboden. En hij had besloten, Wilders had besloten, ik neem het vliegtuig naar Londen. En dan zou hij op Heathrow zou hij meteen weer teruggestuurd worden. Want hij was, hoe noem je dat? Niet welkom. Hij zou meteen weer teruggestuurd worden. Maar hij zou toch gaan om een statement te maken. En in dat vliegtuig, er zat Wilders voorin en achter in dat vliegtuig zaten 30 journalisten en een verslaggever van de Volkskrant. En die heeft toen een reportage gemaakt over wat er in dat vliegtuig gebeurde. En dan Wilders zat voorin, achterin zat de journalist. Wilders pakte een glas op, 20 journalisten rennen naar voren. Oh, hij gaat wat zeggen. Wilders kucht, 20 journalisten rennen naar voren. Oh, hij gaat wat zeggen. Het is een heel circus. Het was een enorm circus. En dat landde dan op Heathrow, dat hele circus met camera's erbij. En teletext had iedere take. Wilders is opgestegen, Wilders is in de lucht, Wilders is geland.
Gaat nu naar de wc.
Met een soort live, het was een soort live blog, nog voordat het live blog bestond, over iedere stap die hij zette van Nederland naar Heathrow. En inderdaad, bij Heathrow werd tegen hem gezegd, nee meneer, u mag het land niet in, want u mag die film niet vertonen. Weer verontwaardigd op het vliegtuig terug. En er werd van minuut tot minuut verslag van gedaan door de voltallige Nederlandse media. En het is een heel mooie reportage geworden van mijn collega Ron Meerhof. En het was dus, waar hebben we het over? Wanneer was Fitna? Hebben we het over 2008, 2009? God, ik weet niet eens meer wanneer het was.
Dat was wel de tijd van de debatten over de vrije meningsuiting.
Geleden, ja. En dat is denk ik het hoogtepunt geweest van de totale manie die er was in de Nederlandse pers van dit is relevant, we mogen er niets van missen. En dat is, je hebt in In series heb je zo'n jumping the shark momenten. Dat in een serie is het niet meer leuk en dan worden de schrijvers helemaal gek. Nou, dit was volgens mij het jumping the shark moment van de Nederlandse journalistiek ten aanzien van Wilders. En toen is het daarna de hele tijd heel rustig rondom me. Dus in de berichtgeving. Alleen nog relevante berichtgeving. Dus we maken allemaal, we leren. Ja. We maken van die slingerbewegingen. En heel lang was er... Er werd er ook niet zoveel over hem bericht. En toen kwam Thierry Baudet op. En toen werd iedereen weer helemaal gek. En iedere scheet van Thierry Baudet belandde in de krant. Dus het zijn ook het zijn slingerbewegingen. En het is ook weer telkens weer van... Oh ja, wacht even. Je kan ook iets te groot maken. Of je kan iets ook te belangrijk maken. Ja. En het is heel moeilijk om aan te geven... Wat is nou de wisselwerking? Wordt iemand groot omdat er veel over hem wordt geschreven? Of wordt er veel over iemand geschreven omdat hij groot is bij heel veel mensen? En we denken, oh, wacht even, dat hebben we gemist. Daar moeten we het over hebben. Je kan het niet precies aanwijzen. Het is altijd een wisselwerking. Je bent ook een spiegel van wat er gebeurt in de samenleving. Maar het is wel noodzakelijk om af en toe wel bij stil te staan van wie is hier eigenlijk begonnen? Was hij al populair? Gingen wij dus een overschrijven? Of hebben wij er eigenlijk een beetje aan meegeholpen om hem groot te maken? Wat geeft je zuurstof en wat niet? Nou ja, fijn, dat gesprek, het is een continu gesprek.
Ongoing. Ja. Ja. En als je dan kijkt naar dat ongoing gesprek, niet alleen vanuit de Volkskrant, maar vooral vanuit de hele beroepsgroep.
Mm-hmm.
Waar zitten we nou?
Ja, ik denk dat we nu wel op een moment zitten waarbij iedereen zich afvraagt hoe moeten we ons verhouden tot de nieuwe politieke realiteit. En de nieuwe politieke realiteit is dat er een partij, een rechtsradicale partij met extreme denkbeelden in het centrum van de macht zit. Dat is nieuw en daar moeten we ons op een of andere manier toe verhouden. En hoe? En we zitten denk ik nu wel in dat de meeste media daar wel een soort van positie in hebben genomen. Of we willen of deescaleren of we willen er juist de spotlight op zetten. En daarom haalde ik ook die twee voorbeelden aan van hoe je omgaat met zo'n aanslag op Trump. Ga je het meteen ook zuurstof geven aan het idee van... Maar dit is gewoon Nederland en het kan hier ook gebeuren. En er moet beveiliging moet worden opgevoerd van rechtse politici. Want die lopen gevaar. Geheel eraan voorbijgaand dat er in het verleden iemand met een brandende fakkel voor de deur van Sigrid Kaag heeft gestaan. Die vol continu heks is genoemd.
Ja. Drie weken geleden nog het huis van een wethouder in de brand gestoken van Denk.
Ja.
Tenminste in de brand gevlogen. Ik weet nog niet of ze achterhaald echt aangestoken was.
Een wethouder van GroenLinks in Friesland. Die is verhuisd omdat hij uitspraken had gedaan over de wolf en werd bedreigd.
Ja. En dat wordt dan... iedere vorm van geweld en bedreiging is even erg. Ja. Dus door het nu in een soort frame te trekken van dat dit erger zou zijn of ernstiger zou zijn of gevaarlijker zou zijn... Dat moet je volgens mij niet doen. Nou ja, dan zie je, dus daarom haalde ik die twee kanten. Je kan er verschillend mee omgaan. Je kan dat wel brengen of je kan denken, nou, we houden het even rustig.
Ja, eens. Inderdaad wat je zegt, van ook zo'n tegenreactie van... ja, maar linkspolitici worden ook bedreigd. Dan kom je weer in zo'n debat. Nou, maar jullie zijn slecht, nee, wij zijn slecht. Of je komt helemaal klem te zitten en je hebt het niet meer over waar politiek over hoort te gaan.
Ja, terwijl je het volgens mij gewoon moet opkomen voor de democratische rechtsorde. En dat is, je bedreigt niemand en je beschiet niemand en je dwingt niemand tot verhuizen en je noemt niemand heks en je laat... Oh, je staat ook niet toe dat er iemand met de vak of iemand zeurt. En je veroordeelt onmiddellijk onvervroren punt als er... Als er geschoten wordt op wie dan ook. Ja. Het huis van Thierry Baudet is ooit beklad toen op zijn hoogtepunt. Ja, dat moet je dan ook gewoon meteen veroordelen.
Ja.
Volgens mij komt het daarop aan. En dat is het verschil tussen, denk ik, politici en misschien ook wel media... die de orde proberen te bewaken door... gewoon onvervroren te veroordelen en door politici of media die zeggen... ja, maar het is de schuld van die en die en we hebben extra bescherming nodig.
Ja,
dat.
We mogen je ook feliciteren, want je hebt net een eredoctoraat gekregen bij de Universiteit van Humanistiek. Vanwege jouw hele oeuvre, toch?
Nou ja, hele oeuvre. Ja, ongeveer. Ja.
Ongeveer, ja. Nou, de helft van je oeuvre. Maar wij waren wel getriggerd door jouw reden die je dan had uitgesproken, waarin je ook een oproep doet. Je moet niet normaal maken wat niet normaal is. Ook niet wanneer het lijkt alsof iedereen iets wel normaal vindt. Eigenlijk wilde ik eerst vragen, van, wat heb je met normaal doen? Want eerder schreef je er ook over in de context van Mark Rutte. Omdat Mark Rutte het normaal doen als ideaal had verheven. En daar had je toen al een mening over. Maar inmiddels is het normaal doen heeft een heel andere lading weer gekregen in deze tijd. Waar zie je dat fout gaan? En je hebt heel erg over verantwoordelijkheid nemen. Kun je daarop ingaan?
Ja, nou ja, dat ligt ook een beetje in het verlengde van waar we het net over hadden. Hoe bericht je over iets? Hoe praat je over iets? Welke woorden geef je aan iets? En daarmee geef je eigenlijk aan wat acceptabel is en wat niet. En dit was, deze reden heb ik gehouden in februari, het was begin van het jaar. Toen zaten we nog midden in het begin van wat uiteindelijk hele lange formatieonderhandelingen zouden blijken te worden. Waarin je al heel snel zag dat partijen die nog in de verkiezingen hadden gezegd, nee, we hebben een ondergrens en die ligt bij de democratische rechtsstaat en partijen als NSC, Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt, partijen als de WWD van Dylan Jezogus, die heel duidelijk eerst hadden gezegd van, nou, dit is waar wij voor staan, binnen deze orde functioneren wij. En die vervolgens wel serieuze onderhandelingen aangingen met de PVV. En dat ook rechtvaardigden. En dus daarmee ook denkbeelden van de PVV legitimeerden. Ja. En dat je zag dat dat dan het voor de journalistiek, als je er niet te veel nadenkt, dan ga je daar ook gewoon over schrijven alsof het een heel normaal proces is. Alsof dit een normale onderhandeling was met partijen die allemaal binnen de rechtsorde opereren. En die allemaal, waar je ook kan zeggen, nou ja, dit zijn ook allemaal heel legitiem. Dus dat je allerlei denkbeelden die waarvan je kunt zeggen, ja, hoe legitiem zijn die? Gaat normaliseren door te doen alsof we naar een normaal proces zitten te kijken. Nee, daar ging het mij toen vooral om. En dat heeft wederom weer te maken met hoe bericht je over iets? Welke woorden geef je eraan? Wat benoem je niet? En het is heel verleidelijk om in het werk van alle dag te grijpen naar wat je kent. Van, nee, we hebben eerder formatieonderhandelingen gehad. Nee, dat gaat ongeveer zo en zo. Nee, dit is ook gewoon, dit ga ik gewoon precies als zo'n formatie behandelen. Maar dat was het natuurlijk niet. En dat moet je wel, daar moet je wel van bewust zijn. Dat hoef je niet in elke zin te benoemen, maar je moet je er wel van bewust zijn bij hoe je daar dan vervolgens over bericht. Nee, dat was ook een beetje waar het mij om ging. Ja.
Ben ik wel benieuwd, hoe doe je dat dan precies? Hoe ziet dat er concreet uit? Want hoe verschilt dat dan van een normale manier waarop je gewoon verslag doet van een formatie? Ja. En hoe doe je hier dan verslag van en tegelijkertijd benoemen dat het niet normaal is wat er gebeurt?
Ja, nee, dat kan op zich. Wat volgens mij een interessant voorbeeld was op een gegeven moment zei Geert Wilders, om de formatie te vergemakkelijken, zet ik een aantal omstreden wetsvoorstellen in de ijskast. Daar neem ik afstand van. Nou, daar kun je over berichten door te zeggen, Geert Wilders doet een enorme concessie. Hij geeft toe. Hij wordt de redelijkheid zelf. Maar dat is eigenlijk een hele rare manier om het op die manier te benoemen. Het waren kansloze voorstellen die volledig buiten elke orde lagen. Ja. En door te doen alsof dat dan een enorme concessie is, alsof dat een enorm gebaar is, alsof dat royaal van hem is. Dat is gewoon heel raar. Je kan ook opschrijven probeert royaal over te komen, ja, door totaal kansloze voorstellen die al geheel buiten de orde, ja, waren. Ja. Te zeggen dat hij die niet meer gaat uitvoeren. Ja. Dat is echt een andere manier van hoe benoem je dat.
Ik had precies hetzelfde dat hij geen premier werd. Toen werd overal zag je koppen. Wilders brengt grootste offer. Dat, ja. Ik dacht, iedereen wist al dat hij geen premier ging worden. Ja. Doe even normaal. Ja.
Ja.
Ja. Ja, maar ja, ook bij die ijskast. Trouwens, koelkast. Dat is altijd natuurlijk zo'n vraag, is koelkast op ijskast. Maar het idee daarvan is, je stopt er iets in om het er weer uit te halen.
Ja.
En ook, weet je, iedereen doet dan ook alsof het dus van de baan is. Zo denk ik, nee, het is iets wat gewoon, nou ja, op de plank ligt.
En, ja, want je het er weer uit kunt halen, ja, dus. Ja. Want als je het echt niet meer wil, dan doe je het in de kliko. Dat is, precies, echt iets anders dan een ijskast. Ja. Nou ja, goed. Dat soort kleine woordjes, die doen er wel toe. Mm. Want er zijn heel veel mensen die lezen dat. En nou ja, we hebben het eerder in de verkiezing zag je natuurlijk Milders. Hè? Nou ja, hij was heel mild. Zeg maar niet mild. Hij had gewoon een paar weken even niemand uitgescholden. Ja. Maar dat maakt je niet mild. Dus wat voor woord gebruik je daar? Ga je daarin mee? En gebruik je het woord milders? Of denk je, ja, dat woord gebruik ik niet. Beschrijf wat er gebeurt. Hij scheldt nu even een tijdje niemand uit. Dat is echt iets anders dan zeggen, hij is mild geworden. Ja.
En we hebben het nu veel gehad over de kant van de journalistiek en de media. Want die bepalen natuurlijk ook grotendeels hoe wij naar het debat kijken. Mm-hmm. En politici zijn de andere grote speler daarin.
Zeker, het is allemaal wisselwerking.
Het is echt een wisselwerking. Wij kwamen een interview van jou tegen van 3 jaar terug. Waarin je zei, ik beschouw het als mijn plicht om links bij de les te houden. Ja. Toen al. Dus ik ben wel benieuwd. Allereerst natuurlijk benieuwd waarom wil jij bij de les houden? Het is nog een grote verantwoordelijkheid. En hoe voelt het om zo'n verantwoordelijkheid op je schouders te hebben?
Wat een uitspraak. Wat heb ik nog meer gezegd, joh?
Ja, dat komt zo meteen allemaal.
Oh, heerlijk. Ja. Toen had ik een column in de Volkskrant 3 keer per week op pagina 2. Mm-hmm. En dat is, ik denk dat ik het in die context ook wel gezegd heb, dat is een verantwoordelijke plek. Of zo. Dat is een plek die wordt veel gelezen. Daar wordt een zekere waarde aan gehecht door lezers en door iedereen die dat ziet. Dit is kennelijk ook wat de krant een beetje vindt, wat niet zo is, want het is een... Het was mijn particuliere plekje. Maar het werd heel erg gezien als, dit is ook maatgevend voor de krant, of voor de smaak van de krant, of de richting of zo. Dus het was... het is gewoon heel belangrijk hoe je dat dan opschrijft. Elk woord is van belang. Je kan heel erg nadenken. Oké, dit is niet zomaar een plek, maar dit is gewoon... Dus daar vloeit de enorme verantwoordelijkheid uit voort. En links bij de les hadden, dat lijkt me een... grote verantwoordelijkheid om, ik denk dat die vraag, dat ik het zijn antwoord op een vraag over waarom ik kritisch was of ben in mijn stukken. Omdat het, denk ik, je hebt dat hele kleine stukje in de krant, je kan er heel weinig mee. En je hoopt dat mensen het lezen en denken, oh ja, zo kan je ook naar iets kijken. En dan hoop ik dat ik in dat kleine stukje zo relevant mogelijk kan zijn. En de relevantie zit er volgens mij in. Het minimale wat je kan proberen in zo'n stukje. Is om mensen met macht. En dat zijn politici. Maar ook weet ik, mensen bestuurder zijn. In elk geval zo kritisch mogelijk benaderen. Vanuit een opdracht om de... De democratie te bewaken eigenlijk. Om de samenleving te bewaken. Om wat we hebben te bewaken. En als ik zeg links bij de les, dan heb ik het ook over sociaal-democratische waarden. Over verheffing. Over ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. Over ervoor zorgen dat iedereen kan bloeien in zo'n samenleving. En dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Die we hebben, die niet alleen politici hebben, maar die we met z'n allen hebben. Nou ja, en ik heb dan een paar woorden in zo'n stukje. Nou ja, dan is het minste wat ik kan proberen is om dat, die boodschap uit te dragen.
Ja.
Ja. Ja. Maar uit zo'n voornemen of uit een plicht van ik zie het als mijn plicht om links bij de les te houden. Er spreekt ook iets uit van ik zie ze de hele tijd weer de andere kant op dwalen of zo. Ik moet ze op een bepaald pad houden.
Ja. Ja, nee, dat valt op zich ook nog wel mee, denk ik. Maar ja, nee, bij de les. Ja, nee, ja, ja wel. Als je denkt van, oh mijn jongens, dit kan wat scherper. Of dit kan wat, wat beter. Of dit kan wat steviger. Ja, dan moet je dat wel
Is er dan
benoemen.
Één ding waarvan jij denkt, die zie ik echt. Dat is echt de les wat mij betreft. En daar moet ik ook de hele tijd op blijven wijzen.
Op dit moment bedoel je dan?
Ja, op dit moment. Ja, ja. Of gewoon in de afgelopen decennia. Okay. Dat als je naar links kijkt, dat je denkt, nou, dit is wel echt de les waar die moet ik blijven hameren één keer in de zoveel tijd.
Ja, nou ja, ik denk echt gewoon ouderwets brood en boter. Dingen als de arbeidsmarkt, dingen als hoe je mensen die het niet zo breed hebben erbij houdt. En ze zekerheden biedt. En je ziet dat er in de afgelopen, 10, 20 jaar op de arbeidsmarkt is echt een kaalslag ontstaan. Dat het heel moeilijk is geworden voor mensen met niet zoveel vaardigheden. Mm. En niet zoveel, mogelijkheden. Om zich te kunnen ontwikkelen en te ontplooien. Ik denk dat er op dat gebied heel veel is blijven liggen. Er is heel veel aan de markt overgelaten. Er is heel veel aan de mensen zelf overgelaten. Het begrip zelfredzaamheid. Dat is ook door links op een gegeven moment wel omarmd. Of in elk geval als gezien van ja, nou ja, er zijn heel veel mensen die zichzelf kunnen redden. Dus moet iedereen dat maar kunnen. En dat heeft wel tot ongelukken geleid. Ik weet nog, het beroemdste voorbeeld vind ik toch het beperken van de toegang tot sociale werkplaatsen. Ja. Dat is echt een kiezel in de kiezel in de schoen van ik denk iedereen met een progressief hart of met een sociaal hart, dat heeft kunnen gebeuren en verdedigd is. En dat heeft voor een hele generatie mensen voor wie het leven echt best ingewikkeld is, heeft het gewoon noodloos moeilijk gemaakt. Ja, en ik denk dat het de taak is van progressieve bewegingen, van bewegingen met een sociaal hart, om ervoor te zorgen dat om oog te hebben daarvoor. Om oog te hebben voor iedereen die het wat moeilijker heeft. En wat het dat heel moeilijk maakt, vind ik, is dat je ziet in de vertegenwoordiging die we hebben, in de volksvertegenwoordiging die we hebben, is iedereen eigenlijk hoogopgeleid, succesvol, relatief succesvol, is redelijk makkelijk door het leven gekomen. Ja, ongetwijfeld met alle individuele verschillen enzovoorts. Maar ze hebben allemaal kinderen. De politie, de volksvertegenwoordigers die we hebben, hebben allemaal kinderen die het redelijk goed hebben. Die,
diploma, weet je, democratie.
Een beetje, ja. En dat is wel relevant. Als het dan gaat over groepen die zielig zijn, even tussen aanhalingstekens, dan gaat het over bijvoorbeeld over studenten in het hoger onderwijs. Die zijn niet zielig. Dat zijn gewoon jonge mensen die het geluk hebben gehad dat ze het VWO hebben kunnen afmaken. En dat ze een vervolgopleiding kunnen doen. En ja, het is allemaal heel erg met die beurs. Maar het gaat daar echt disproportioneel veel over. En het gaat veel minder over kinderen die het praktijkonderwijs doen. En ik snap het, studenten zijn wel bespraakt en die kunnen die kunnen zich organiseren. En dat zijn ook je kiezers van morgen. Want
ze zijn natuurlijk ook wel genaaid, hè? Omdat ze wel, er werd iets anders beloofd dan uiteindelijk.
Tuurlijk, ze zijn genaaid. Maar kinderen in het praktijkonderwijs zijn ook genaaid.
Zeker weten. Ja.
En daar gaat het eigenlijk nooit over. Dus ik kan mij daar heel erg boos over maken.
Ja, want ook arbeidsmarkt die je noemt. Dat is uiteindelijk het grote debat van de afgelopen tijd. Heeft iemand het over de arbeidsmarkt gehad? Als politiek thema is dat.
Het wordt wel geprobeerd. En dan op een gegeven moment ook zo. En dan komt weer zo'n dik rapport. Zo'n commissie. En dan gaat het weer even over. Maar het is niet het dominante debat. Ja, het gaat al jaren over identiteitskwesties.
Ja, het gaat heel erg over culturele onderwerpen. Dus als in inderdaad identiteit, wat is er aan de hand met ons? En vrijheid van meningsuiting is een heel lang soort ding geweest. Wat er steeds met de haren bij werd gesleept. Maar echt, hè, brood en boter. Gewoon, wat gebeurt er met kinderen die van het praktijkonderwijs afkomen? Waar kunnen die in godsnaam terecht? Hoe geven we ze trots in wat ze doen? En echt dat mist heel erg. En nee, je ziet het nu ook weer bij met het nieuwe kabinet. Was geloof ik Pieter Omtzigt die in het laatste debat zei. Ja, we waren trouwens nog even waren het onderwerp arbeidsmarkt vergeten.
Ja. Zoen,
ja.
Oh.
Ja, ja, ja. Maar ook kinderen die in armoede opgroeien. Dat was op zich best een goed debatje. Een klein mini-debatje over in dat grote debat. Waarin Jimmy Dijk ook het voortouw nam. Waarin dit kabinet ook helemaal niet kan uitleggen wat ze gaan doen om dat te voorkomen. Ja. En dan staat Schoof daar, ja, maar we buigen het af. Wat betekent dat in godsnaam? Ja, als we niet zouden doen, zou het erger worden. Ja, daarvoor ben je aangesteld, man.
Ja.
En daar zou het wat mij betreft wel veel meer over mogen gaan. Over kansen, over wat, weet je, je hebt een kind en dat komt niet zo goed mee. Waar kan je terecht?
Ja.
Maar toch zijn er ook veel politici die ik spreek, die ook met deze frustratie rondlopen. Want ze doen het wel,
maar ze komen niet door.
Ja.
En dat het debat zo wordt gedomineerd door migratie en identiteit. En
Dus wat is jouw boodschap, zowel aan beide kanten, hè, aan politici, om dit dus groot te kunnen gaan maken? Net zo groot als nu al die identiteitsdebatten zijn.
Ja.
En ook aan jouw eigen collega's van de pers, om dan daar ook podium aan te geven.
Ja.
Hoe krijgen we deze dynamiek?
Ja, hoe krijg je die knop om?
Ja,
ja, ja. Het verhaal consistent blijven uitdragen, denk ik. Denk ook brede coalities vormen. Weet je wat er is? Wat doet de vakbeweging op dit moment? Waar zijn de welwillende werkgevers? Hoe kan je een sociaal-economisch verhaal, want dat is er. Sociaal-economisch verhaal is er. Die opvattingen zijn er. Iedereen weet wat er moet gebeuren. Maar hoe kan je coalities gaan bouwen? Hoe kan je ervoor zorgen dat je weer samen optrekt? Om ervoor te zorgen dat mensen weer meer kansen krijgen. Dus dat je, ik zou zeggen, zoek elkaar op, bouw coalities. Ga elkaar niet de tent uit vechten aan de progressieve zijde. Er staat gewoon heel veel op het spel. Dus weet je, ga niet met je naaste concurrenten in gevecht, maar zie. Weet je, heb voor ogen dat er een einddoel is wat volgens mij veel belangrijker is dan hoe doet mijn naaste concurrent het. Maar probeer coalities te bouwen en ook maatschappelijke coalities. Zoek
de strijd nu plaatsvinden dan in de Kamer?
Ik vind het nu wel meevallen, maar er zijn tijden geweest dat men zich op links elkaar echt het tent uitvocht.
Ja, absoluut.
En dat er animositeit is en dat kleine verschillen enorm worden opgeblazen. Terwijl, denk ik, ook belangrijk is om te zeggen, nou oké, weet je, we zijn het misschien niet eens over A, maar we zijn het wel eens over B. Laten we daar nou in godsnaam een grote coalitie op bouwen. En zorgen dat je iets voor elkaar krijgt. En dat je ook uit de huidige regeringscoalitie misschien de welwillende delen kan losweken. En kan zeggen, we gaan echt aan iets bouwen. Want wat we anders krijgen is iets heel naargeestigs. Je zag het al in het laatste debat. Buitengewoon veel naargeestigheid. En ik werd er ook wel een beetje mismoedig van. Omdat ik dacht, er gaat nu ook gewoon een jaar lang niks gebeuren. Er gaat alleen maar, het is alleen maar naargeestigheid. En er gaat niks gebeuren. En dan gaat het kabinet waarschijnlijk vallen. En dan is er gewoon een jaar lang niks gebeurd. Ik kan al coalities bouwen. Zoek werkgevers op, zoek de bonden op. Begin iets te doen.
Ja.
En dat kan ook buiten het spotlicht van die Tweede Kamer.
Ja. Dus wel iedere keer, want er wordt wel gepraat ook achter de schermen, ook, hè, van hoe kunnen we dat nou doen? En dan is er een soort gekke padstelling, een soort gekke kip-ei. Dat het maatschappelijk middenveld het dan vaak moeilijk vindt om zich aan jouw politiek te binden. Omdat je dan vanuit GroenLinks PvdA voer je dan dat gesprek. En dan zeggen ze, ja, goed idee. Maar niet alleen met jullie. Dan moeten daar ook weer andere politieke partijen bij. En dat is super, super logisch. Dus aan de andere kant moet je dan eerst zeg maar zo'n politieke coalitie vinden. Om dan dus het maatschappelijk middenveld erop aan te sluiten.
Ja,
maar
wie begint?
Wie begint?
Ja, wie zet de eerste stap?
Dat het in de praktijk best wel ingewikkeld is. Moeilijker dan dat gewoon vanuit de theorie en de gedachte is.
Als je het zo bedenkt, klinkt het allemaal super logisch.
Ja, moet je doen.
Over dan ook,
Morgen beginnen.
Gaat het dan over iets over wonen? Of gaat het over klimaatrechtvaardigheid? Of gaat het over... En dan heeft iedereen toch ook weer zijn eigen hobbyhorses.
Ja, en je wil niet, en ik begrijp het heel goed vanuit het maatschappelijk middenveld, je wil niet geassocieerd worden met één politieke stroming. Nee. Want je moet de hele samenleving bedienen en je wil niet een soort stempel krijgen van, oh, maar die zijn eigenlijk een soort bijwagen van partij Huppel de Pup. Dus inderdaad, je moet met meer partijen naar zo'n potentiële partner toestappen. Ja, dat begrijp ik heel goed. Dus het zal denk ik toch moeten beginnen. Hier. Ja. Den Haag. Ja.
Wat mij ook nog wel raakte, en wat je zei van enerzijds hadden we het aan het begin helemaal over, je moet niet normaal maken wat niet normaal is. En dat de hele tijd benoemen en daar heel scherp op zijn.
Ja.
Anderzijds zeg je, we moeten het over sociaal-economische onderwerpen, sociaal-economische strijd gaan hebben.
Ja.
Nou, we hebben de vorige podcast hebben best wel lang gediscussieerd over het afgelopen debat waar jij ook naar verwees. Van het ging alleen maar over geruzie en gejijbak en
het kleuterklasdebat.
Ja.
Maar hoe? Ik ben benieuwd of jij daar een antwoord hebt of mening over hebt. Hoe krijg je nou het debat naar de sociaal-economische onderwerpen zonder dat je niet blijft benoemen dat wat hier gebeurt niet normaal is en dat die partij een bedreiging is voor de rechtsstaat? Ja. Want we kregen bijvoorbeeld op die podcast kregen we toch ook reacties van mensen. Ja, jullie zeggen dat het moet over de echte problemen gaan. Maar xenofobie is ook een echt probleem.
Ja, het is een echt probleem. En dat kun je ook. Het is niet zo dat als je het ene doet, dat je het andere laat. Hè? En wat ik wel goed vond gaan in dat debat. Ik vond het ook een interessant debat. Omdat het heel veel informatie opleverde over hoe iedereen zich tot elkaar verhoudt. Weet je, ik kijk debatten ook om te kijken. Weet je, wat zijn nu de verhoudingen? En waar liggen de kansen? En waar liggen de openingen? Ik kijk er ook een soort van. Ik gebruik zo'n debat ook om het soort van. Wat is wie volgt nou welke strategie en wat werkt? Ik kijk er ook een beetje anders naar misschien dan de gemiddelde Nederlander. Maar hoe je dat kunt maken. Ik vind dat iemand als Jimmy Dijk dat heel goed doet. Die ging gewoon naar de microfoon toe en die zei, oké, we hebben het benoemd. Het zijn allemaal racisten. Wat gaan we nu aan kinderarmoede doen? Het kan, hè? Je kan het allebei doen. Hè?
Ja. Ja.
En dan zie je dat ze een heel slecht verhaal hebben op dat punt. Pak ze dan.
Dan
en dan ook allemaal.
Hè?
Precies. Ja. En dan moet je een treintje maken. Ja. En pak ze dan. Jongens, wat is dit?
Ja.
Weet je, kom op. Een half jaar onderhandeld. Langer zelfs. En dan is dit de uitkomst. Ja. Dit gaat om zoveel kinderen. En die gaan zonder schoenen naar school. Weet je, doe wat. Ja. Ja.
En wat er ook interessant aan is dat je dan ook samen kan optrekken met ChristenUnie, met CDA. Dus dat het ook niet alleen maar links en rechts wordt. Ja, maar dat je ook die coalitie ook verbreedt naar christelijke, democratische
waarden. Voor mijn part gewoon iedereen die mee wil doen. Ja. Weet je, je wil toch ook zorgen dat het leven beter wordt voor mensen. Dat is volgens mij uiteindelijk waarom mensen de politiek ingaan. Ja. Je wil dat het beter wordt.
Ja. Zeker. Ja. Doe me wel denken aan die methode. Ik weet niet of we het al eens eerder hebben besproken. Race class narrative. Dat is een bepaalde gespreksvorm in Amerika die ze dan toepassen. Bijvoorbeeld aan de deur.
Ja.
Omdat zij daar ook met die puzzel zaten. Van, we willen het uiteindelijk, we moeten het over die economische problemen gaan hebben.
Ja.
En dat is een soort structureel benoemen dat racisme een verdeel- en heerstrategie is. Dus inderdaad, volgens mij was dat precies wat Jimmy Dijk in het debat deed.
Ja.
Van benoemen van jullie proberen chaos en verdeeldheid te zaaien om het maar niet over die echte problemen te hebben.
Ja.
Dat je dus op een meta-niveau het over gaat hebben om gelijk weer terug te kunnen schakelen naar de sociaal-economische problemen.
Ja, en een deel van die sociaal-economische problemen zijn ook ingegeven door etnische verschillen. Ik bedoel, het beroemde voorbeeld van je kan geen stage krijgen.
Absoluut.
Als je een achternaam hebt die niet gangbaar Nederlands klinkt. Dus dat zijn allemaal intersecties, hè, tussen klassicisme en racisme. Maar dat, als je dat gewoon de hele tijd wel bij elkaar trekt, het een sluit het ander niet uit. Het een gaat vaak samen met het andere. En het overlapt elkaar. Hè. Klassenverschillen, rassenverschillen, uitsluiting op basis van allerlei kenmerken. Dat kun je allemaal in elkaar knopen. Het is niet zo dat of het een of het ander is. Dus ja. Dus volgens mij is het niet zo ingewikkeld. Ja.
En ook
maar dat denk ik natuurlijk. Het is allemaal
niet
zo ingewikkeld. Ja, dan wel.
Ja, waarbij het ook belangrijk dan is dat het inderdaad de optelsom wordt. En niet, want dat merk je natuurlijk ook wel eens, dat je aan alle kenmerken nog moet voldoen om dan ergens voor te kunnen staan.
Ja.
En terwijl ik altijd denk, nee, het moet de optelsom zijn. Weet je, zodat je ook als hetero op kunt komen voor LHBTQ. Als man voor vrouwenemancipatie. Ja. Want we hebben natuurlijk ook wel gezien binnen de linkse beweging dat het een soort uitsluiting weer werd. Ja. Dat je aan een soort van omgekeerde alle 7 vinkjes moest voldoen.
Ja. Daar moet je voor waken.
Ja, mooi. Nou, we zitten alweer 3 kwartier te kletsen. Ja,
we vliegen door de tijd. Ja.
Zo snel. Niet te doen, ja. Nou, misschien als laatste vraag dan. De zomer staat voor de deur.
Ja.
Wat ga je doen deze zomer? En hoe ga je na de zomer het nieuwe politieke jaar in? Met welke verwachtingen?
Ja, ik ga heel erg uitrusten deze zomer. Dat doe ik altijd in de zomer. Ik ga altijd een paar weken helemaal dicht. En dan volg ik niks en lees ik niks. Althans niks onvrijwillig, zeg maar. Geen nieuws of zo. En dan begin ik weer helemaal opgeladen. Ergens half augustus. En met welke verwachtingen ik het politieke jaar inga? Ja, ten aanzien van de huidige coalitie met vrij lage verwachtingen. Er wordt deze zomer gewerkt aan uitwerking eindelijk van het hoofdlijnenakkoord. Ja. We weten eigenlijk nog steeds niks. We weten niet wat er concreet gaat gebeuren. Dus dat moet nu allemaal uitgewerkt worden. Daar ben ik super nieuwsgierig naar. In hoeverre ambtenaren de ruimte die ze hebben maximaal gaan gebruiken om hun bewindslieden nog een beetje te sturen in de richting van redelijkheid. Nou, ben ik heel benieuwd naar. Ik ben heel benieuwd naar in hoeverre de minister van Financiën dan tegen alles gaat zeggen. Ja, maar dat kan niet, jongens. Ja, dus wat er uiteindelijk voor concreet uitkomt, daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar. En ik heb daar niet ook hele hoge verwachtingen van. Ik denk dat het nog best heel erg ingewikkeld gaat worden. Dus nou ja, vooral dat. Prinsjesdag is dan een soort volgende stip waar ik dan enorm naar kan uitkijken. Althans, aan de aanloop daar naartoe en de stukken zich ik allemaal lezen.
Mooi, klinkt goed. En welk boek ga je lezen op vakantie, vrijwillig?
Vrijwillig. Ik ben ook voorzitter van de Libris Literatuurprijs. Oh. Dus ik heb een enorme stapel nieuw verschenen Nederlandse romans liggen. En die ga ik allemaal lezen. Want ik moet nog ontzettend bijlezen voor dat juryschap.
Ja, dat is toch niet vrijwillig.
Ja. Nee, ja, dat is wel vrijwillig. Maar dat is wel allemaal heel leuk en mooi. En cherrypick de mooiste eruit.
Ik wou net zeggen, moet je ook echt al die boeken gaan doorraken? Dat
Nee, dat hoeft niet. Het is een jury van aantal personen. Hè? Dus we zijn met z'n 5 in totaal. En die boeken worden verdeeld. En uiteindelijk hoef je alleen te lezen waarvan de anderen zeggen, ja, dit moet je echt ook lezen. Ja. Dus dat is zo. Ja.
Nou, een hele fijne zomer gewenst.
Ja.
Dank je wel.
En wij zijn er volgende week weer met een kletsende klasse aflevering. Waarin we zelf weer aan het woord gaan. Onder andere over de vraag waar Hans net even aan refereerde. Van, xenofobie en racisme zijn toch ook echte problemen. Want daar hebben we meerdere reacties op gehad. Dus stay tuned.
Tot dan. So all you bad folks, you must go.